Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kortleven uit Veenendaal zal voorgaan. In verband met de viering van het heilig avondmaal van Deo Valente volgende week zondag, begint de morgendienst dan om 9:30. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het binnenlands diaconaat. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eef de Haas, Muskensand 4 in Dekkerswald, te Groesbeek. Voor mevrouw Jansen van Tel, Lindhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen. Voor de heer Dirk van Inge in Wolfhezen. Voor mevrouw van Ravenstein van Esterik, Arnoldus Jacobstraat 21, die voor revalidatie in Vrijtof te Tiel verblijft. Voor mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren in het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede. En voor Elze Thijssen, Berkenstraat 18 in Siependaal in Tiel. Mevrouw Broekhuizen, dominees Akker 15. En de heer Arissen, wethouder van La Vierenstraat 24, zijn weer thuis. Danken mogen we met Peter en Jochina Hof-Bos, Muskensand 5, voor de geboorte op 23 september van hun zoontje Anne Helger. Zij noemen hem Helger. Danken mogen we ook met de heer en mevrouw Dirkse Huibers, hoef 2, die op 20 september 50 jaar getrouwd waren. En met de heer en mevrouw van Eldik Jansen, Lindestraat 32 te Tiel, die op 22 september 40 jaar getrouwd waren. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond start de contactkring weer met een nieuw seizoen. Jong en oud is na de dienst welkom bij de familie van Esseveld, Lijsterbestraat 12. Als u gebruik wilt maken van Censure Morum, kunt u dinsdagavond tussen 7 uur en 7:30 telefonisch contact opnemen met dominee Zonneberg. Dinsdagavond om 8 uur bezinnen we ons op een gedeelte uit het avondmaalsformulier. Donderdagavond is er een gemeenteavond rond het thema Alles op zijn plek. Ook zal de presentatie plaatsvinden van het boek 400 jaar hervormd ochtend. Inloop met koffie en thee vanaf 7:30, waarna we om 8:15 met het programma beginnen. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 84 vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol helgenot, o Heer, der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook vers 3. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Ik noem nu de verzen 1 en 3 van Psalm 84. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. En wij nu zingen gemeente van Psalm 149 en daarvan de versen 1 en 2. 149, 1 en 2. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Psalm 33, vers 11. En met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Als we zeggen: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij willen nu samen bidden. Heere onze God, u geeft het ons opnieuw te mogen samenkomen in uw huis, waar uw woord mag opengaan en waar u de belofte geeft ook zelf aanwezig te willen zijn. Dat zijn de woorden van uw Zoon. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Die belofte, Heere, wij willen u eerbiedig die voorleggen vanavond. Maak het waar. En wij bidden ook om uw Heilige Geest daarom. Want ook daarvan hebt u beloofd waar uw woord opengaat, daar wil de inspirator van dat woord, de Heilige Geest, er zijn om het uit te werken en toe te passen. Ook op die belofte pleiten wij ootmoedig. Beseffend, Heere, dat wij het daar niet naar gemaakt hebben, onheilige mensen die we zijn. Maar als u ons aanziet in de Zoon van uw liefde, onze Heer Jezus Christus, dan mogen we weten dat u ons ziet als mensen die het van u verwachten mogen, vergeving ontvangen mogen en uw leiding mogen inwachten, ook vanavond in deze dienst. Heere God, laat het merken, wees erbij, hier in de kerk, of ook als we thuis meeluisteren, nu of later deze week. Wees erbij met uw gemeente, waar dan ook in deze wereld ze ook op deze dag samenkomt, met u zelf uw koninkrijk bouwen en uw woord zijn werk laten doen. We denken dan met name ook aan die christenen, broeders en zusters, die vervolgd worden om hun geloof. Heren, u weet hoe moeilijk dat kan zijn en er zijn er nogal wat op deze wereld. Wees hen nabij en bewaar ons ervoor dat we het maar al te gewoon en al te gemakkelijk zullen zien. Geef zo uw genade, uw kracht, uw leiding, uw licht. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is uit 2 Koningen, 2 Koningen 2. En daar lezen we de versen 19 tot en met 25. Het gaat daar over Elisa, die nog maar kort als profeet, als opvolger van Elia aan het werk is. 2 Koningen 2 vanaf vers 19. De mannen van de stad, en dat is dan de stad Jericho, zeiden tegen Elisa: zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet, maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. En hij zei: breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En ze brachten die bij hem. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Zo werd dat water gezond tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had. En hij ging vandaar naar Bethel. Toen hij langs de weg omhoog ging, kwamen er kleine jongens uit de stad. Die dreven de spot met hem en zeiden tegen hem: kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. Hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam van de Heere. Toen kwamen er 2 beren uit het woud en verscheurden 42 van die kinderen. En hij ging vandaar naar de berg Karmel en vandaar keerde hij terug naar Samaria. Tot zover dit gedeelte. We willen hier ook over nadenken in de preek. Maar eerst gaan we nog zingen en doen dat uit Psalm 68 en daarvan het 10e en het 16e vers. Psalm 68, vers 10 en 16. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We treffen in ons Bijbelgedeelte vanavond de profeet Elisa aan in Jericho. En Jericho, dat was een mooie stad. Prachtig gelegen. De Palmenstad wordt hij genoemd in Deuteronomium 34. Het was mooi wonen daar in Jericho. De ligging van de stad is goed, zo staat er in vers 19. Ja, mooi wonen. Alleen er is niet te leven. En dat heeft te maken met de slechte kwaliteit van het water. Het gevolg daarvan is dat het land onvruchtbaar is. Misoogsten. Misgeboorten bij mens en dier. Dus mooi wonen. Maar de mensen zijn er niet gelukkig. Daar kom je natuurlijk nog wel eens tegen, hè? Je kunt op een mooie plek wonen. Prachtige locatie. Fijn huis. Zodat de mensen die er langs rijden een beetje snelheid inhouden en bewonderend naar je woning kijken. Een beetje jaloers zelfs. Tjonge, jonge, jonge, als je toch zo kunt wonen. Ja, en dan zie je dus de buitenkant. Maar als je achter de deur kunt kijken, soms, van zo'n mooi huis, dan kun je ook nog wel eens een heel ander verhaal te horen krijgen. Van, ja, inderdaad, bedankt voor het compliment, meneer. Ik woon hier inderdaad mooi. Maar ik ben afgekeurd. Ik kan niet meer. Ik kan amper de trap naar mijn mooie voordeur nog op eigen kracht opkomen. En ik ben uitgeschakeld. Nou, dan is het verhaal wel anders. Of, zeker, ik woon hier mooi. We hebben samen voor deze woning gekozen, gespaard. Maar ja, ik woon hier intussen wel alleen. Sinds mijn vrouw is overleden, is het hier ijzig stil. En elke avond kom ik thuis in een leeg huis. Of, zeker, wij wonen hier leuk. Maar ervan genieten, als u weet dat het contact met onze kinderen verbroken is, dat we onze kleinkinderen nooit meer zien, dan kun je een prachtig huis hebben, maar dan is de vreugde uit je leven behoorlijk verdwenen. En gemeente, wij weten de verhalen vaak helemaal niet, achter die prachtige houtgesneden voordeuren. Mooie woning, alleen, en dan komt er wat. En in het mooiste dorp, ook van ons land, vind je ook een kerkhof. En het zou misschien in onze wereld goed wonen zijn, als ook de dood er niet huisde, op allerlei manieren. Jericho, ze hadden het prima voor elkaar, daar in die palmenstad. Alleen de bron is verziekt. Het water is slecht. Dood en misgeboorte zijn het gevolg. Het leven gedijt niet. Daar gaan ze dan vervolgens mee naar Elisa, de man Gods. Dat is een goed adres natuurlijk. Want Elisa betekent letterlijk, God is heil. Dus voor zoiets gewoons als water, wat is er nou gewoner dan water, gaan ze te raden bij de man Gods. Dus kennelijk leefde bij hen het besef dat God inderdaad ook te maken heeft met zoiets heel gewoons. Die simpele dingen van het leven, als onder andere water. Eerste levensbehoeften heeft met God te maken. Dat wisten ze daar in Jericho. Weten wij dat ook? Zijn wij ons dat bewust? Ja, in bid- en dankstonddiensten, hè, dan wordt dat natuurlijk altijd bij name genoemd. En staan we erbij stil. Maar gewoon zo, elke dag, in de gewone dagen van de week, beseffen wij dan dat wij concreet afhankelijk zijn in die hele gewone, simpele dingen van God? Water bijvoorbeeld. Denkt u daar wel eens bij over na? We draaien de kraan open. We hebben water, jongelui. Je kan het nog drinken ook. Prima kwaliteit. Daar denk je niet over. Maar nu ik dat zo zeg, er zijn natuurlijk nogal wat gebieden op deze aarde waar dat helemaal niet gewoon is. Droogte, honger, slachtoffers zelfs. We zien het. Geen water, geen eten, geen oogst, geen drinken. Het is er niet of het is vervuild. Soms door toedoen van de industrie. Of de oliewinning. Of een sloperij van grote steden daar. Van grote schepen daar ergens bij de kust. Die projecten waar wij dan zo nodig winst mee moeten maken. Hè? Oliewinning en de slachtoffers. Onleefbaar. U zegt, ja, daar kan ik niks aan doen. Wat ze daar in die landen in Afrika uitvoeren. Nou, dat zal waar zijn, maar zou God ons inderdaad ook niet mede verantwoordelijk gemaakt hebben, gemeente, voor zijn schepping? Voor de bronnen van het leven? En ook voor onze medemens in de derde wereld? We zien ze dagelijks langskomen op het scherm. U kunt nooit meer zeggen, dat heb ik niet geweten. Dat eerst. Maar het probleem speelt natuurlijk ook op het geestelijk gebied. Bronnen van het leven. En dan denk ik allereerst, en u misschien ook wel, aan die bron van levend water waar Jezus het over heeft in het evangelie. Tegen die Samaritaanse vrouw bijvoorbeeld. Hè, die al met haar zesde man leefde. En Jezus heeft het haar recht in het gezicht gezegd. Je drinkt uit de verkeerde bron, mevrouw. Alleen wie drinkt uit het water dat ik hem geven zal, die zal geen dorst meer krijgen, maar worden tot een fontein van levend water, die springt tot in het eeuwige leven. Uit welke bron leven wij? Ik zie dat ook wel eens bij mensen in onze maatschappij. Mensen die hebben alles wat hun hartje begeert. Jong nog vaak. 30, 40. Mooi huis. Hoog opgeleid. Prachtig gezinnetje. Riant inkomen. Niets meer te wensen over. En toch, van binnen steeds leger. Dat je soms de vraag hoort, is dit het nou? Is dit nou alles? Is dit nou mijn leven? Moet ik zo 80 worden? En dan gaan ze zoeken. En soms gaan ze het ook bij God zoeken. Jazeker, die voorbeelden zijn er. Omdat alleen Hij, de levende God, de leegten in ons leven echt kan vullen. En wat een zegen als hij dan toch bij de Here terechtkomt. Nou, als ik naar deze geschiedenis kijk hier in Jericho, dan denk ik dat Israël een spiegel wordt voorgehouden. We kijken vanavond mee. Ook geestelijk gesproken is het volk dood. Israël. Onvruchtbaar. Omdat hun bron niet deugd. Ja, waar drinken we uit? Waar drinken wij uit? Waar kijkt u naar? Wat leest u? Waar ben je op gericht? Waar ga je voor in dit leven? Waar bouwen we op? Wat is ons vertrouwen? Die vraag mag best gesteld worden natuurlijk. Want dat wankelt nogal. Links en rechts in Europa. En zelfs wereldwijd. Financieel, economisch. Hoe moet dat? Hoe gaat dat? Mijn bron. Mijn fundament. Valt het weg? Is het mijn fundament? Mijn enige fundament? Spiegel. In Spreuken 4, vers 23 staat: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Want dat is de bron van je leven. Spreuken. Mag ik u die vraag ook stellen? Hoe is het met uw hart? En misschien krijgt u die vraag ook wel eens van een cardioloog. Of gaat u zelfs naar een cardioloog toe om die vraag gesteld te krijgen. Het is hier vanavond de vraag van een profeet uit de Bijbel. Hoe is het met je hart? Wat leeft er in je hart? Wat komt er op uit je hart? Spreuken zegt het. Pas op. Waak over je hart. Want dat is de bron. Waar is die op gericht? Nou, de mensen in Jericho hadden daar iets van begrepen. Ze wisten waar ze wezen moesten met die vragen rondom hun bron. En ze doen een beroep op de man Gods. Elisa. In God is heil. Gemeente, als u dat zoekt, en daar bent u voor gekomen vanavond toch, dan weet u waar u wezen moet. Nou, wat doet Elisa dan? Als hij die vraag heeft gekregen, heeft hij een middel om die vuile bron te reinigen? Ze moeten een schaal halen, een nieuwe schaal. En daar moeten ze zout in doen. Want zout, hè, dat weten we, dat is het symbool van reiniging. Zout speelde bij de offers in Israël altijd een grote rol. Het offer moest gaaf zijn, rein zijn, zuiver zijn. En dat zou dus ook het volk Israël moeten zijn. Maar het ontbrak er nogal aan in die koningentijd. Maar hier zien we hoe de Heere reinigt. De profeet krijgt zout in een schaal aangeleverd. Hij werpt het in de bron en het wordt gezond tot op de huidige dag. Zout reinigt. Ja, ik weet niet of u het helemaal vatten kan. Want ik blijf het toch een beetje vreemd vinden. Zout water. Ik dacht dat juist alles daarvan dood ging. We hebben ooit een keer aan de oever van de Dode Zee gestaan. Beetje ten zuiden van Jericho. Nou, daar zie je zout water. Gevolg? Nou, u weet het net zo goed als ik. Daar groeit niks, daar leeft niks, alles dood. Daar is het compleet en volledig de dood in de pot. Zout in het water? Een vreemd middel. Daar op het woord van de profeet. Maar gemeente, wijst het woord van God ook ons, nieuwtestamentische christenen, niet een vreemd middel aan om gereinigd te worden? Een wonderlijk middel aan. Paulus heeft het in zijn eerste brief aan de Korintiërs over de dwaasheid van de prediking van het kruis. En dat is het middel der reiniging. Voor ons. Dwaas. Maar het is het enige wat werkelijk overblijft en ook werkt. Een gekruisigde Christus. Nou, voor Joden een ergernis. Voor heidenen een dwaasheid. Maar dat dwaze van God is wijzer dan de mensen. En het enige middel dat overblijft, en ook vanavond hier recht voor u staat, een gekruisigde Christus, ter reiniging van zondige mensenharten. Alleen door hem is het mogelijk dat we het leven ontvangen. Alleen als ik buig voor hem, het verwacht van hem en leven mag in verbondenheid met hem. Dat vertrouwen, dat kruis, waaraan de Heer Jezus ook mijn en jouw en uw zonden gedragen heeft, weggedragen heeft. Dwaas, zeker. Maar daar ligt wel het geheim van mijn redding. Net zo vreemd als dat zout in Jericho. Wie verzint het? Maar gemeente, als God het gebruikt, werkt het wonderen uit. Ik zou haast willen zeggen, probeer het en houd u erbij. Dat was Jericho. En dan gaat vervolgens de profeet Elisa naar Bethel. En daar stuiten we wel op een heel bizar gebeuren. Twee beren die daar uit het bos tevoorschijn komen en een groep scheldende kinderen, jouwende kinderen aanvallen en verscheuren. Dat is een geschiedenis die loodrecht staat op wat we zo even gelezen hebben daar bij Jericho. He, want bij die waterbron ging het uiteindelijk om de zegen en om het leven. En hier bij Bethel worden we geconfronteerd met de vloek en met de dood. Twee geschiedenissen. Zo dicht bij elkaar. De gemeente, daar ligt natuurlijk wel een indringende boodschap in. Want zo is inderdaad de boodschap van de Bijbel. Het woord van God kan tot leven wekken. En daar is het voor gegeven. En daar is het voor bedoeld. Maar als ik het verwerp, is de keerzijde wel de dood. Dit verhaal hier. Ik weet dat er mensen zijn die het uit hun Bijbel hebben gescheurd. Die bladzijden hebben geschrapt. Dit kan toch niet? Zoiets barbaars. Dat roept toch alleen maar verzet op tegen de God van de Bijbel. Wat is dat voor een God die zoiets laat gebeuren? Is dat soms een andere God dan de God van het Nieuwe Testament, zoals wij die ook kennen? Waar de Heer Jezus juist zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, voor zulken is het Koninkrijk der Hemelen. Dat snappen we. Maar dit, hier, bij die kinderen van Bethel, dat kan toch niet? Wat moet ik daarmee? Wat zijn dat voor uitersten in één Bijbel? En wat wil God ons dan leren met deze geschiedenis hier? Bij Bethel. Nou, laten we eens kijken wat er eigenlijk aan de hand is. Op het eerste gezicht een groep kleine kinderen die een al wat ouder wordende man een beetje lopen te plagen. En hem naroepen vanwege zijn kale hoofd. En dan denk ik, in plaats van een kwinkslag of om met een beetje humor te reageren, Elisa. Want ja, een beetje kaal worden als je ouder wordt, is dat nou echt zo'n probleem? Ja, misschien sommigen vinden van wel, maar dat is toch wel te overkomen, niet waar? Ze zijn toch wel grotere rampen en schade en schande. Maar in plaats van dat hij zo reageert van ach, nou ja, ja maar dan. Grond. Elisa een vervloeking. Met als gevolg dat er 42 kinderen worden gedood. Dat is het beeld. Maar klopt dat? En is dat naroepen van die kleine kinderen? Dat zijn toch maar kinderen. Is dat nou zo erg? Zo verschrikkelijk? Dat is toch een onschuldig iets? Gemeente, dat moeten we niet vergeten. Bethel in die tijd was een centrum van afgoderij. Koning Jerobeam had er een gouden kalf laten maken. Zogenaamd voor de Heere. Maar in feite werd de Heer door dat beeld diep gekrenkt. 1 Koningen 12 lezen we het. In Bethel heerst een sfeer van spot met God. Verachting van de Heer. Bovendien, of die kinderen nou zulke kleine kinderen waren, hè, zoals de vertaling suggereert, dat is ook maar de vraag. Want uit de grondbetekenis van dat woord, wat hier gebruikt wordt, heb ik begrepen dat we hier eerder aan jongeren moeten denken. Zeg maar de opgeschoten jeugd van Bethel. En dat maakt het iets minder onschuldig dan wanneer het om kleuters zou gaan. Dacht u niet? Want wat deze knapen hier verwoorden en roepen, dat is precies wat er leefde bij hen thuis. Zij zeggen wat ze hun ouders hebben horen zeggen. De actie van die jongens hier staat niet op zichzelf. Eigenlijk staat daar de hele stad achter en de mentaliteit die daar heerst. Misschien zijn ze er wel op uitgestuurd, opgehitst. Want dat is wat er leeft jegens de Heere God in Israël en toegespitst ook in Bethel. En ten derde weten we dat er in Bethel nog een profetenschool was. Waar leerlingen van Elia eerst en van Elisa nu opgeleid werden voor hun werk, voor hun ambt. En dat betekent dat er ook een gespannen sfeer moet hebben geheerst. Tussen de dienaren van de Heer aan de ene kant en de bevolking in Bethel aan de andere kant. Want als ik dan het uitschelden van die jonge lui lees, dan staat er dus dat ze roepen, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En dat is inderdaad precies wat er staat. Sommige vertalingen hebben dat een beetje veranderd van kaalkop, kom maar op. Of kaalkop, zet hem op. Nee, ga op. En dat is een duidelijke verwijzing naar de opgang, naar de hemelvaart van Elia. In het Hebreeuws wordt daar namelijk precies hetzelfde woord gebruikt. Opgaan. En dat doet dus meteen denken aan dat heilige moment, hè, toen Elia en Elisa daar samen liepen. In het vorige hoofdstuk wordt het verteld. En Elia toen met die vurige wagen en vurige paarden uit de hemel gekomen werd opgenomen om ten hemel te varen. En toen viel die profetenmantel van Elia voor de voeten van Elisa. En die heeft daarin de bevestiging in zijn ambt ervaren. En zo mocht hij de opvolger worden van Elia. Dat is voor hem een heilig en een indrukwekkend moment geweest. Een gebeuren wat hij nooit meer vergeten zal. En daarmee nu wordt hier gespot. Van, hey kale, vlieg op man. Ga dezelfde weg als Elia. Vlieg op naar die God van jullie. Wij moeten jullie niet. Ga maar achterna, dan zijn wij je kwijt. Dat ongeveer is de gevoelswaarde hier van het uitschelden van die jongelui. Elia wordt beledigd. Elisa, heel concreet gekrenkt. Maar vooral Gods eer wordt hier vreselijk aangetast. En dat is voor Elisa voldoende om zich om te keren en te zeggen, jullie zijn vervloekt in de naam des Heren. Waarop dat vreselijke oordeel voltrokken wordt. 42 jongelui gedood. Bethel en diepe rouw gedompeld. Gemeente, de vraag uit dit alles die naar voren komt is, en wie is God dan voor mij? Kennen wij de eerbied voor onze God wel? In onze samenleving, ben ik bang, is er sowieso van respect voor anderen ontzag voor het gezag, om het zomaar eens te noemen, steeds minder te merken. Ik weet niet of u een klein beetje het gevolgd hebt in de Tweede Kamer afgelopen week. Hoe onze volksvertegenwoordigers en onze ministers met elkaar omgaan. Daar word je toch niet goed van. Als je dat hoort en ziet. Of ik denk alleen maar aan het Koninklijk Huis. Er hoeft maar een halve gelegenheid zich aan te dienen. Of de pers staat er vol van en de bladen puilen uit. Als het Koninklijk Huis belachelijk gemaakt kan worden of verdacht gemaakt kan worden. En ze moeten vooral niet denken dat ze meer zijn dan ik. Kom nou toch even zeg. Afschaffen. Allemaal gelijk. En naar God toe. Ontzag voor God. Is dat ook verdwenen? Wat je soms hoort en ziet om je heen. Doet je het ergste vrezen. Ontzag? Nee, zeggen sommigen, zo moet je dat niet zien. God is mijn vriend. Mijn vriendje. En God kun je zo binnenlopen. Door de achterdeur, zonder kloppen. God kun je toch ook noemen onze lieve Heer? Dat is een uitdrukking, hè? Die vooral in het zuiden van het land nog alles gebruikt wordt. Onze lieve Heer. Nou ja, die vergeeft het wel, die ziet het wel door de vingers. En daar is hij toch voor, dat is toch liefde, lieve Heer. Is God ook een heilig God? Voor wie zelfs de engelen, hè, lezen we, hun aangezicht bedekken in de hemel, heilig. God is ook een God die straffen kan. Dat vergeten we maar liever, hè. Die een verterend vuur is, staat er ook in de schrift. Ja, dus God als die slappe God die alles door de vingers ziet. Nee, God is liefde. En dat betekent dan dat je die God maar eindeloos op het hart kunt trappen. En daarmee mee door kunt gaan, dacht u het echt? Toen wij in de Alpen waren, vakantie, kwam ik ergens in een VVV-kantoortje een folder tegen. En daar stond een klein verhaaltje in waarin gewaarschuwd werd voor de bergen. Bergen zijn prachtig. Groot. Indrukwekkend. En ik vind het heerlijk om daar te zijn. Daar kun je van genieten. Die frisse lucht, die zuivere lucht, die blauwe lucht en de wolken soms. Heerlijk. Maar iedere Zwitser kan je vertellen, de bergen kunnen ook gevaarlijk zijn. Wie spot met de bergen, kwam het op neer, die spot met zijn leven. Nou, dat foldertje moest ik denken toen ik deze geschiedenis weer zag. Wie spot met God, spot met zijn leven. Nou, hoe doen we dat? En wat leren wij onze kinderen? Eerbied? Ontzag? Of denken we dat het, nou ja, zo nou toch ook allemaal weer niet komt, hè? Maar gemeente, je kunt met God toch geen spelletje spelen? Ik noem maar wat. Wanneer je je ja-woord gegeven hebt aan God, hè, bij de doop van je kind, of bij het doen van belijdenis, of bij de bevestiging van je huwelijk in de kerk, daar kun je toch geen spelletje mee spelen? Je hebt ja gezegd. Voor Gods aangezicht. Kun je toch niet net doen of er niks gebeurd is? Dan loop je gevaar. Want God is ook een heilig God. We kunnen God maar niet een beetje met hem aandoen, of hem een beetje als sluitpost gebruiken. Van nu is wel en dan weer niet, en ik kijk wel hoe het me uitkomt. Kerkgang, nou ja, sorry hoor, Ik kom door de week al aan een heleboel dingen niet toe. En dan ook nog naar de kerk 2 keer op zondag. Bidden, Bijbel lezen. Man, je moet eens weten hoe druk ik het heb. 'S morgens vroeg, 's avonds laat. Komt wel weer een keer. Nou, dat bedoel ik, hè? Zo doen we met God. Als we niet oppassen. Maar er staat, hè, Leviticus 19, waar de Heere zegt: mensen, wees heilig, want de Heere, uw God, is heilig. Gemeente, als we dan zo'n geschiedenis lezen hier, beseffen we, denk ik, opeens ook allemaal dat wij ook van nature die vloek verdiend hebben. Wees eerlijk, waar het hier over gaat. Want als ik hier besef hoe heilig de Heere God is, besef ik ook mijn eigen tekort en onheiligheid naar Hem en elkaar. Misschien denken wij ook wel vaak, zo'n vaart loopt het niet. Wij zijn toch best wel aardige, lieve, trouwe mensen. God mag toch ook best wel een beetje blij met ons zijn, nietwaar? We zijn er toch maar weer vanavond en hij heeft het helemaal niet zo slecht getroffen met ons. En we doen het best goed in onze gemeente. We leven netjes, passend en meelevend en ons gezin. En misschien zien wij God ook wel eens een beetje als onze grote knuffelbeer. Lief, aardig. Hij voelt goed. Ja, dat is mooi. Die ken ik in deze tijd, in onze emo-cultuur. Het voelt goed, een beetje godsdienst. En zo gaan we dan met hem om. We pakken hem erbij als we hem nodig hebben. Als hij ons moet troosten of als hij ons moet voorzien van iets wat ons goed uitkomt. En even later laten we hem rustig weer slingeren. Net zoals een kind omgaat met zijn knuffel. Kan hij niet missen als hij naar bed gaat. Maar overdag dan zwerft en slingert die knuffel overal rond. In dit gedeelte, gemeente, leer ik dat een beer nog niet automatisch een knuffelbeer is. En dat het met ons misschien ook helemaal niet zo meevalt, als we eerlijk zijn. Want we hebben allemaal gezondigd. En we staan dicht bij de jeugd uit Bethel. Gods heiligheid, dat is wat in dit moeilijke gedeelte, hoor, toch wel heel indringend naar ons toekomt. Maar daarbovenuit, en daar mag ik ook vanavond weer mee eindigen, gaat zijn liefde. Jazeker. Alles gezegd hebbend, die liefde van God heeft het laatste woord. Dat bleek toen God zijn eigen zoon gaf. Want die vloek waar het hier over gaat, en waar dit bizarre gedeelte ons op wijst, die vloek die wij uiteindelijk allemaal verdiend hebben, gemeente, laten we maar niet doen alsof het anders is. Maar die vloek kwam terecht op zijn eigen kind, Jezus Christus. En hij heeft het oordeel dat ons moet treffen gedragen en naar zich toegetrokken. En daarom mag ik, moet ik, op hem een beroep doen. En laten we oppassen, gemeente, dat we het grootste geschenk wat God in de hemel ons gegeven heeft, namelijk zijn enige zoon, dat we dat geschenk, dat we daar niet achterloos aan voorbij gaan en denken, ja, het zal wel, het hoort erbij. Nee, dat zou pas zijn heiligheid schenden zijn. Wij mogen met eerbied en ontzag een beroep doen op zijn beloften in Christus Jezus. Ja en amen. Ik las ergens dat in Jezus het oordeel is opgeschoven, maar dat is nog wat anders dan dat het is opgeheven. God is ons, om Jezus wil, is hij genadig en geduldig en hij straft niet onmiddellijk. Sterker nog, hij heeft de straf op Golgotha uitgevoerd. En hij straft maar één keer. Dat wil ik er meteen bij zeggen. Maar pas op. Want als ik daar slordig of spottend mee omga, en als wij ook in die rij gaan lopen van, wij hoeven u niet, Jezus. Ga maar. Ga maar. Elia achterna. Ga op. Dan komt de Heere daar zeker op terug. Gods geduld is groot. Weten we. Maar niet eindeloos. Hier 42 kinderen. Ik las ergens. 40 is in de Bijbel het getal van Gods geduld. Ze waren er hier overheen gegaan. Dat kan dus. Mogen we best eens over nadenken. Maar Gods laatste woord, ik zei het al, het is zijn liefde. En ook dit woord staat in de Bijbel om ons dat vooral te binnen te brengen. Om de periode van zijn geduld niet te overschrijden. En op de nodiging in te gaan. Die ook van deze dienst weer uitgaat. Jezus Christus, die voor u, voor mij, voor jou, mag u het weten. Mag u het persoonlijk kennen in het geloof. Die voor ons aan het kruis is gegaan. De vloek heeft gedragen. En dan blijft over voor mij de zegen. De vrijspraak. De toekomst. Met hem voor eeuwig. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 99 en daarvan het vierde en het achtste vers, waar het gaat over heilig is de Heer. En ook in het achtste vers komt die heiligheid van God terug. 99, 4 en 8. Thank you. We willen nu samen danken en bidden. Heer God, wij komen u danken voor uw woord. Het mocht ook vanavond weer opengaan in ons midden. We hebben erbij bepaald dat de bron vervuild kan zijn. We hebben gezien, Heer, dan kunnen we misschien nog zo mooi wonen of comfortabel leven. Maar als de bron niet deugt, als we leven niet uit u, maar uit alles wat deze wereld ons te bieden heeft en wat soms zo aantrekkelijk kan overkomen, dan zitten we fout. Maar Heere, u hebt ook een middel aangewezen. Een wonderlijk middel. Zout in het water. Vreemd. Christus aan het kruis. Dwaas. En toch was dat uw geheim. Uw liefdevolle hoogste wijsheid. Hij is het die de vloek gedragen heeft. Voor ons. Waardoor de bron van ons leven, levend water, mag voortbrengen. Heer, als we daaruit leven, dan zal dat ook te merken zijn. En te zien zijn. Geef ons dat geloof, dat leven, dat laven aan die bron. Maar behalve die zegen zagen we ook de vloek. En ja, Heer, dat was niet toevallig dat dat zo dicht bij elkaar stond. Hier in de schrift. Leven en dood. Zegen en vloek. En de bedoeling is van u dat we de zegen mogen ontvangen. Heere, u hebt er alles aan gedaan. U hebt niets nagelaten om ons te redden, te behouden en te brengen waar u ons bedoeld hebt en wat u ook beloofd hebt. En we zagen ook die andere kant. En als wij ook leven vanuit de mentaliteit, nou laat maar, ga maar voorbij. O God, bewaar ons ervoor. En voor de consequenties daarvan. Dank voor uw zoon. Dank voor het onbegrijpelijke. Dat hij aan het kruis ging, de vloek dood. Om voor onze zonden te betalen. En ons het leven, het eeuwige leven, te verwerven en te schenken. En Heere, u weet hoe dat leeft. Wij weten het van elkaar lang niet altijd. Zoals we ook niet weten wat er achter voordeuren leeft en speelt. Maar wilt u het geven? Als er zorgen zijn, als we twijfelen, als ons geloof aangevochten wordt. Heer, wilt u ons dan steeds weer aanraken, bereiken. Misschien ook mensen sturen die ons bij de hand nemen. Ook daarvoor zijn we toch gemeente. Wij bidden u, geef dat we ook oog mogen hebben voor onze verantwoordelijkheid, voor de schepping. En voor onze medemensen die inderdaad uit vervuilde bronnen moeten leven, letterlijk in deze wereld. Heer God, geef dat onze bewogenheid niet bij woorden alleen blijft. Maar dat we ook concreet helpen mogen, zegen. De hulpverlening, daar waar droogte is, geen water is, honger is, strijd is. Volkeren tegen elkaar opgezet worden en we zien het in grote getalen. Ten zuiden van de Middellandse Zee en op grote plekken op deze wereld. Geef vrede, Heere, vanuit uw Zoon, de Vredevorst. Wij bidden u ook voor alle zieken en de mensen wier namen genoemd zijn aan het begin van deze dienst. U weet wat er speelt. U weet wat er nodig is. Schenk het. En zegen. We bidden u ook voor onze koningin. En haar huis. Heer God, wilt u haar en alle die bij haar horen sterken en zegenen. In de taak, de verantwoordelijkheid die zij heeft als onze vorstin. En we bidden ook voor allen die ons regeren, die verantwoordelijkheden dragen. Heere God, help hen erbij om dat op een goede manier te doen, ook in moeilijke tijden. Wilt u met ons gaan als de week, de werkweek weer ons opeist, morgen en overmorgen. We denken aan de jongelui op school, in het gezin, op de werkvloer, of als ze misschien geen werk hebben, geen werk meer hebben. Trouwe God, wees met ons. Ga met ons, draag ons en vergeef ons. Aanvaard onze dank. Geprezen zij uw naam. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten, van harte aanbevolen. En wij gaan daarna nog zingen van Psalm 34, de versen 8 en 11. Psalm 34, 8 en 11. Gemeente, ga nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.